Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maandag 7 maart en live vanuit het zonnige Haarlem is dit de Rode Lantaarn.
Op zaterdag 5 maart 2022 schijnt de zon in Toscane met een voorzomers fanatisme. Niet dat het er toe doet. Sommige plekken stralen zelfs als de zon niet schijnt. Het deel van Toscane waar de Strade Bianche wordt verreden is zo'n plek. Tamelijk voor de hand liggend trouwens om de Strade Bianche mooi te vinden. Omgeving, parcours en deelnemersveld hebben iets overdrevens. Het is allemaal zo perfect dat je er argwanend van zou worden. Want hoe vaak is zulke perfectie bij nadere beschouwing geen afleidingsmanoeuvre? Want ja, het is mooi en zwaar en precies goed. En ja, alles klopt. En ja, de beste renners ter wereld meten er de krachten. En nee, er bestaat geen fraaier plein. Een schelp, ja, net wat u zegt. Hoewel, vanuit een andere hoek bekeken zou het ook best wel eens een doucheputje kunnen zijn. Ja, zo mooi. Ja, zo goed. Ja, zo krakend vers. Ja, zo belachelijk futiel in het licht van al het andere. Ja, zo beklijvend. Ja, zo spectaculair. Ja, zo Italiaans. Ja, zo eerlijk en oneerlijk tegelijk. Ja, zo wit en stralend en glanzend. Ja, zo historisch zonder historie. Ja, zo spannend zonder spanning. Ja, ja, ja. Nou weten we het wel.
He's been down on the ground. He's back on his bike. And he's about to finish it off. Tadej Pogacar in fine form. Tadej Pogacar pulling off something special. Remember where you were today. The fans came home to Piazza del Campo and their hero came to conquer. Tadej Pogacar is the first ever Tour de France winner to win Strade Bianche.
I wish I could be in the south of France.
Tour de France!
In the south of France, sitting right next to you.
Prachtig, Frank.
Schitterend. Ja.
Jonne.
Ja.
Wij zijn toch een beetje, we zitten hier nu in Haarlem.
Ja. Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen, we zijn radioactiever dan Tsjernobyl. Want ik besmet, Frank besmet, Jonne net hersteld.
Ja, maar ik straal nog wel hoor.
Maar je straalt nog steeds.
Geel, alles.
Ja, dus we dachten, we gaan niet in de studio zitten, maar gewoon bij elkaar thuis. Want ja, als iedereen al besmet is, dan hoeveel erger kan het worden, ja, zou je zeggen.
We hebben de quarantaine naar Haarlem verplaatst.
Ja, ja. En om zeker van te zijn dat we niemand anders, heb ik ook nog even een rondje ophalen en wegbrengen gedaan.
Echt door het land gereden, hè?
Ja, zeker, ja.
Dat is echt fantastisch, ja.
Ik ben nog nooit zo lang achtereen gesloten buiten de A10 geweest.
Dus vanaf Amsterdam naar Utrecht gereden,
ja.
Frank opgepikt,
ja.
Hier naartoe gekomen.
Ja, uit bed gehaald, echt.
Uit bed gehaald, ja. Ik stond te bellen aan...
Heb je Frank ook aangekleed vanochtend?
Ja, het voelde...
Nou ja, half.
Het voelde een beetje zoals die jongen uit het team die nooit op kwam dagen, maar die ene wedstrijd per jaar toch echt nodig had. Dat je, ja, oké, dan halen we je wel op.
Ja, precies. Je had hem echt nodig, die spits.
Ja.
Maar we kregen een beetje vragen over afgelopen week van mensen die zeiden, ik heb echt geen idee meer wat er aan de hand is. Vroeger had je gewoon Willem, Tim en Jonne.
Ja.
In principe. Soms werd er wel eens van afgeweken.
Zelden, maar ja.
Maar nu is het één groot zootje. Nou, om even wat orde in de chaos te scheppen.
Graag.
In principe, dit is het gezelschap van de maandag.
Ja.
Wij zijn er gewoon na de grote klassiekers, na de monumenten, zijn wij er met z'n drieën. En op donderdag gaat Jonne in principe met de auto naar Bram Tankink.
Om de week.
Rijdt er iemand met hem mee.
Ja.
Maar je gaat ook niet elke week, want het is wel helemaal naar Bram Tankink.
Nou ja, Bram Tankink rijdt ook een stuk naar mij, laten we wel wezen. Maar in principe zitten... Benja, jij en ik op donderdag. Om de week Benja, Tank en ik op donderdag. Dus om en om.
Ik begrijp er helemaal niks meer van.
Ik weet niet of het veel overzichtelijker wordt. Maar goed, we zijn er. We wilden er vaker zijn, dus we zijn er vaker.
Daarom, want dat, met z'n drieën is dat toch gewoon lastig.
Ja, en, vooral met zo'n coronagolfje als dit.
Ja, natuurlijk. Daarom. We zijn nu allemaal besmet geweest. En als het goed is, komt er vanaf... Nou ja, volgende week zou ik niet gelijk willen zeggen, maar echt structuur in. Volgende week ben ik er dan even niet, maar...
Oké, okay, dus het georganiseerde chaos.
Het begin is soms een beetje onduidelijk, net zoals in de koers eigenlijk. En dan op een gegeven moment plooit het zich. En ja, dan gaan we langzaamaan richting die finale toewerken.
Met die seizoenen ook. Aan het begin weet je ook nooit precies van wie heeft nou welk shirt aan. Weet je wel, denk je, Groenewegen, waar rijdt hij voor, hoe heet hij ook alweer. Dat is gewoon bij podcasts ook. Aan het begin van een wielerseizoen moet je even wennen aan de nieuwe samenstelling, aan de nieuwe verhoudingen in dat peloton.
En daarom hebben we nu ook allemaal geen shirt aan. Dat vind ik ook belangrijk om het even te benoemen.
Je was dus afgelopen donderdag gezellig naar Den Bosch gereden om daar te treffen met Bram Tankink.
Ja, onze buitenvrouw.
Ik dacht, chaos in de aflevering. Het was echt, eerste half uur wist ik eigenlijk niet waar ik moest kijken, maar ik vond het wel gezellig.
Ja, hij zat even op zijn anekdotepraatstoel, hè?
Nou ja, en terecht. Dat had ik hem ook, op het hart gedrukt. Tim, ik heb weinig respect voor jou. Maar het beetje respect dat ik heb, is gegroeid.
Ja.
Ik moest namelijk ineens vanuit de flamboyante linksbuitenpositie die ik normaal gesproken bij de Rode Lantaarn toebedeeld krijg, was ik ineens laatste man, aanvoerder. Ja, moest ik ballen inspelen waarvan ik ze normaal gesproken altijd gewoon aangespeeld krijg. Dus ik moest het gesprek leiden. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat is een andere rol voor mij. Dus ik moest twee jongens in toom houden die een hele hoop anekdotes hadden. Wat wel erg leuk was. Dus ik hoop dat mensen het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Het smaakte echt wel naar meer. Maar we misten natuurlijk wel de structuur. We misten jou, Tim. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Nou, het is mooi. Het is hartverwarmend om te horen, joh. Maar wat is het doel van de gesprekken met Bram Tankink? Even voor de luisteraars die dat niet weten.
Toch ook ervaringskennis. Een aantal dingen. Ja, Benja en ik konden hem gewoon vragen van, maar hoe gaat het dan normaal gesproken met plassen in het peloton? Ja, het zijn allemaal dingen. Het is klein misschien, maar je weet het niet. Want je hebt nooit. Ik heb in ieder geval nooit in zo'n peloton gezeten. Ik zal ze dood zijn. Daarnaast is hij een goede prater en een vat vol verhalen. En ik vind hem analytisch erg sterk altijd bij de Belg. Hij heeft veel van die voorjaarskoers gereden. En hij heeft er gewoon kijk op. Dus dat eigenlijk.
Gewoon even wat insiders informatie.
Ja, en toch ook weer extra wieler know-how. Ja. Van
hij is toch ook echt wegkapitein geweest de laatste jaren? Zeker bij Lotto Jumbo nog, denk ik.
Ja, zeker.
Zou hij dat in de Rode Lantaarn ook niet kunnen? Dat hij gewoon een beetje die lijnen uitzet?
Waar we naartoe moeten.
Ja. dat is wel een beetje zijn rol. Dat hij ons af en toe bij de hand neemt en zegt van nou, het zit zo en zo. Of dit zijn de mores in het peloton. Of bijvoorbeeld wat hij over Sagan zei. Dat het ook gewoon best wel een klootzak is op de fiets of in het peloton. Ja, dat vond ik... verhelderend.
Ja, dus een beetje ons koers geweten eigenlijk.
Ja, ja.
Even nog iets anders. Ik verheugde me erg over de Friesland Tour uit de dameswielrennen.
De bloeizone.
Ja.
Willen jullie even de hele naam noemen?
Ja. Het is namelijk dit jaar de Easy Toys Bloeizone Friesland Tour. Met als prijzenpakket een mooi Easy Toys verrassingspakket.
Ja,
nou, ik ben erg blij met het Canyon verrassingspakket, wat je hier bij de Rode Lantaarn kan winnen. Maar ik was toch een beetje jaloers op het prijspakket van deze. Dacht ik, dit was ook mooi geweest als hij dit had.
Als
winnaarspakket.
Je weet dat dat wielrennen een sport is waarbij je diep moet kunnen gaan. En dat krijgt gewoon een heel andere lading door deze sponsor. Heel vet. Ellen van Dijk reageerde ook heel leuk, vond ik eigenlijk.
Wat zei ze?
Prices in women's cycling are improving.
Oh ja, op het Twitter. Ja, juist. Ja, ik vond het ook erg leuk. En ik denk dat jij hier nog wel even op kan teren. Ik denk dat de Easy Toys zie ik nog wel een paar keer terugkomen.
Dit is een beetje de gift that keeps on giving, toch?
Het zou toch goed zijn als ze echt gewoon een mannenploeg of een vrouwenploeg trouwens, maar echt gaan sponsoren. Dus dat je de hele tijd die naam moet uitspreken.
Ja, van wow, Easy Toys was er goed weer vandaag.
Ja.
Zo, je hebt een paar speerpunten.
Ze waren hoofdsponsor van Emmen, of zijn dat misschien nog steeds?
Ja.
Nee, die zijn daarna gedegradeerd.
Dus... Ja, klopt. Ja.
We hadden bij de dag en nacht, hadden we bij een andere podcast, hadden we ook de condomerie uit Amsterdam een tijdje als sponsor. Die zit op de Warmoestraat. Ja. Prachtige ouderwetse winkel, waar je dus allemaal verschillende condooms kan kopen. Dat, het blijft toch gewoon leuk om alles wat je, dat je denkt van, ja, wat is nou een geschikte podcast voor de condomerie? Nou, eigenlijk alles.
Ja.
Politiek en condooms, nou, heerlijk. geschiedenis en condooms. Nou, je kan gewoon, dat klopt allemaal. Ja. Dus, dat Easy Toys toch ook een beetje.
Nou ja, zeker. De organisatie breekt met de traditionele prijspost pot en verrast met een giftbox vol seksspeeltjes van nieuwe hoofdsponsor Easy Toys. Gezondheid draait om vele factoren. Een plezierig seksleven valt ook onder gezondheid.
Ja. Wat zou de traditionele prijzenpot zijn? Zit ik niet te kijken. Stel dat, je eerst gewoon 15.000 euro won. En nu met zo'n doos wordt afgeschreven.
Toen vroeger krijg je een geitje of je gewicht in worstenbroodjes.
Ja, ja, en nu krijg je gewicht in dildo's.
Ja. Nou ja, nog even in de categorie andere dingen dan het hoofdonderwerp, de Strade Bianche. Gisteren is ook Parijs-Nice begonnen.
Ja, en hoe?
Jezus, jongens. Misschien was dit toch wel een beetje het hoogtepunt van het wielerweekend. Ik had echt zo, wielerkriebels in je buik.
Het was echt een ontploffing, kun je rustig stellen. Maar dat was natuurlijk in de Strade Bianche, daar komen we straks nog uitgebreid op terug, ook alleen iets verwachter. In ieder geval, achteraf gezien kon je het verwachten, laat ik het zo zeggen. En dat hierbij was echt, hier was geen enkele aanleiding om dit te verwachten.
Dus even voor de mensen die dit niet gezien hebben. Eerste etappe van Parijs-Nice.
Ja.
3 Jumbo-Visma-renners die gewoon het hele peloton eraf rijden. Roglic, Laporte en Wout van Aert.
Ja.
En gewoon met z'n drieën een gat van 20 seconden handhaven en zo naar de finish rijden.
Ja, ja, er was een klein klimmetje op, 6, 7 kilometer van de strip.
Ja, waarvan toch sprake was dat mensen als Jacobsen dat wel moesten aankunnen.
Ja. En eigenlijk in aanloop daar naartoe wordt het peloton snoeihard op een lint getrokken. Door Van Hooijdonk volgens mij al. En Teunissen ook. Ja. Dus het leek ook wel echt een plan. Van oké, we gaan in ieder geval die sprinters overboord gooien. Het ging echt al snoeihard. En toen kwam dat klimmetje. En iedereen zat volgens mij al aan zijn maximale vermogens. En er zijn meerdere breukjes trouwens. Maar voorin breekt het helemaal voorin ook. Met dus Roglic, Van Aert en Laporte. En er zat nog een quickstep bij.
Ja, Stibar of Seneschal. Ja,
Seneschal zat er ook nog heel even bij.
Ja, en die moest op een gegeven moment lossen. En toen zei Laporte, dat is prima. Maar ik ga wel mee met die boys.
Ja, die ging er nog even overheen. Dat was echt indrukwekkend wat hij deed.
Ja, het was echt indrukwekkend.
Ik wist niet dat Laporte dit kon. Ik dacht, Laporte toch gewoon iets meer klassieke sprinter. Misschien wel voor het sprintje bergop, maar
ja.
Dit?
Ja, hij heeft vorig jaar wel, vind ik, een echt goed seizoen gereden. Met inderdaad een klimmer die een heuvel kan overleven. Maar een heel peloton eraf rijden, dat had ik niet zo gezien bij hem.
Maar laten we even, wat gebeurde hier nou precies? Want iedereen voelt dit aankomen. Op het moment dat Van Hooijdonk op kop gaat rijden, moeten al die jongens die Parijs-Nice willen winnen, of de etappe willen winnen, of allebei, moeten toch weten van, hier gaat iets gebeuren. Van Aert en Roglic gaan versnellen. Waarom? Dan kan dan echt niemand volgen?
Nee,
of zit niemand op te letten?
Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is. Zeker omdat er vooraf zo werd gespeculeerd op dat de sprinters het gingen overleven of niet. Dus ik denk dat heel veel ploegen lange tijd nog, want die sprinters werden ook vaak in beeld genomen, lange tijd nog de hoop hadden van, oh ja, onze sprinters gaan dit overleven. En zaten dus ook sprinters vooraan, of knechten van sprinters zaten vooraan, waardoor de klassementsmannen,
de verkeerde renners eigenlijk.
Ja, de klassementsmannen eigenlijk iets te ver zaten op het moment dat dus deze putsch werd gepleegd.
Ja, want je zag dan mensen als Schachman, die dit toch ook wel moeten kunnen. Ze zeggen dan ergens achterin een beetje zo hannissen.
Ja, die lijkt me dan gewoon ook echt niet goed. Net zoals Colbrelli, die is ook die is afgestapt vandaag. Die heeft bronchitis.
Is ook meer een sprinter, Jonne, Colbrelli.
Dat weet ik niet hoor, dat was gewoon tweede.
Hang maar net van het parcours af.
Dus ik denk dat het te maken had met slechte positie, verrast zijn en daarna ook gewoon niet meer goed genoeg om bij die 3 beukers te komen. Want ja, iemand als Adam Yates, die zo'n klimmetje van 1,5 kilometer aan 6% gewoon heel goed kan verteren, ja, die kwam er ook niet meer bij.
Nee, maar als het eenmaal het gat eenmaal geslagen is, ja, dan heb je natuurlijk een soort strategisch overwicht wat wel uit te bouwen is. Ja. Dat snap ik wel. Maar dat er niemand denkt van, net als bij waaiers, dat je denkt van als deze gasten voorop gaan rijden, ja, dan moet ik opletten. Ja. Dat vond ik wel echt verbijsterend. Ja, meer nog dan de overmacht bijna.
Ja. Ik denk ook dat ze bijvoorbeeld bij Ineos waren ze gewoon nog bezig met, is Carapaz wel op tijd op het vliegveld voor de Tirreno en zo. Daar waren ze mee bezig. En ineens kijken ze op tv en zien ze dit gebeuren. En Jim Ratcliffe zocht gewoon ergens naar zijn telefoon. En die zei, Adam, erachteraan. Maar die kwam ook van veel te ver van achter. Ja. Dat schoot echt niet op.
Jij zit aan logistieke problemen te denken.
Ja, dat was echt een logistiek probleem.
Dat snap ik ook wel.
Dat is wel, je bent de enige met een bedrijf hier aan tafel. Dat is wel duidelijk.
Het is niet te doen, dit.
Het is wel het enige opluchtende aan Parijs-Nice. Want je zou kunnen denken van, dit is zo'n overmacht. En Van Aert rijdt nu een paar dagen op kop en dan wint uiteindelijk Roglic. Het fijne is wel dat op die laatste etappe dat het altijd één grote klerenzooi wordt en dat iemand die dan 15e staat uiteindelijk Parijs niet wint. Dus het is wel belangrijk voor Lotte Jumbo om ook nog iemand 15e te hebben, zodat ze niet nog een kans maken op de eindzege.
Dus jij zegt Nathan Jumbo van Hooydonk wint Parijs niet.
Die heeft in ieder geval de beste kaart.
Nou, maar het was wat ik er ook leuk aan vond is het verschil met Ineos en Sky, die ook zo dominant altijd reden, die gingen dan gewoon op kop rijden en die gingen een soort steady tempo maken. Maar dit was gewoon, zeg maar, ga op kop rijden en gewoon keihard soort sprint aantrekken. Ja. Een paar kilometer voor de finish. Het was gewoon een andere
volgas wielrennen.
Ja,
eigenlijk. In vergelijking met zoals vroeger het Nederlands elftal onder Louis van Gaal speelde, zo eindeloos rondtikken van Reiziger naar Van der Sar naar Numan, terug naar Van der Sar naar Reiziger. Dat was Ineos eigenlijk, of Sky nog meer. Gewoon superieur zijn, maar dat eigenlijk gewoon, ja,
In slaapzussen
en gewoon niet om aan te zien. En dit is een soort verbijsterend agressief wielrennen.
En kregen jullie er niet ook heel klein beetje van, poeh, als we onze gele bril afzetten? UAE deed het afgelopen week.
Toen dat gebeurde, wilde je meteen grapjes maken. Ja. Of er was mijn neiging om meteen een grapje te tweeten. Ja. En niet een grapje waar geen dopingverwijzing in zat, zeg maar zeggen. Ja. Dus wat dat betreft is het wel zo dat je gewoon toch geneigd bent, hoe dichter iets bij is, hoe meer je het denkt te vertrouwen. Zo werkt het,
ja,
toch?
Ja, dat heb ik wel echt. Ik bedoel, ik vertrouw de jongens volledig.
Maar er zijn ook argumenten waarom Jumbo dit van Jumbo minder verdacht is. Omdat deze renners al zo lang zo dominant zijn.
Dat vooral. Zijn gewoon de twee beste ter wereld.
Ja, die zijn gewoon zo ontzettend goed. En die zijn ook op zoveel verschillende parcoursen goed. Dus het is niet onverwacht dat ze hier heel erg goed zijn.
Nee.
Maar ook bij UAE en bij Bahrein heb ik toch gewoon dat vooral UAE is gewoon door twee dopingboeven uit het peloton opgericht. En dat is toch wat anders dan bij Jumbo.
Zeker. Aan de andere kant, Jan Polans, die de trofee lijkt wel. Dat is natuurlijk ook al jaren een fantastische renner.
Zo is het ook.
Ja.
Ik weet niet. We gaan het wel zien hoe het dit jaar verder verloopt als Jumbo. Ik kan me toch niet voorstellen dat Jumbo zo dominant kan blijven koersen. Ik ben ook benieuwd hoe dat straks gaat als ze met Pogacar in de Tour zitten.
Ja,
ik kan me wel herinneren dat in eerdere voorseizoenen, dat je ook volgens mij is Astana een keer heel goed geweest in zo'n voorseizoen, dat je ook dacht van, wat zijn die allemaal aan het doen, joh? En toen het echt om de prijzen ging, want laten we eerlijk zijn, vanaf Milan Sanremo is het echt serieus.
Dan begint het wielerseizoen.
Er zijn mensen die zeggen, vanaf San Sebastian.
Hier gaan we weer kritiek op krijgen, hoor.
Moet je maar kijken hoe wie de echte prijzen gaat winnen, zeg maar. Ik bedoel, Van Aert, het is geweldig hoe die rijdt en zeer indrukwekkend. Maar het zou heel fijn zijn als hij een van die twee monumenten in april weet
zeker
te winnen.
En volgens mij gaat hij daarom ook deze week geen klassement rijden in ieder geval. Dus al een enorme les van die ze van vorig jaar hebben getrokken.
Ik zag iemand tweeten, Van Aert verliest de sprint van Laporte. Dus die is geen favoriet meer voor San Remo. Van der Aert zei zelf trouwens dat hij na de showtje van Pogacar afgelopen weekend, dat Pogacar toch wel de grote favoriet is voor de Ronde van Vlaanderen.
Ja,
maar
volgens mij ook wel met een knipoog, toch?
Ja.
Maar ja, hij kan het wel, ja.
Het is ook op een of andere manier dat net nog de favorieten niet tegen elkaar rijden.
Dat klopt. Maar daar gaan we het zo meteen bij de straten denk ik nog wel over hebben.
Oh ja, oké, goed. Laten we naar de straten gaan.
Yes.
Ja, prachtig weer, hè, jongens. Het was hier mooier weer dan in Toscane.
Ja, het was oké in Toscane, maar vergeleken bij hier was natuurlijk het overal ter wereld verder rot weer. Maar wat ik wat bij de Strade Bianche zo is, dat echt niet uitmaakt wat voor weer het is om de schoonheid van maar de omgeving en het parcours en die hele regio te kunnen genieten. Want soms kan het in Vlaanderen, als het daar mooi weer is, dan zie je opeens, oh, het is toch wel aardig. En als het daar regent, denk je van, ik zou er niet doodgevonden willen worden, bepaalde stukken.
Ook dat vaak omdat je dan dode ziet liggen. Ja, of gewonden.
Maar goed, dit was gewoon nog altijd even mooi. En het begon 's ochtends al, hè? Het begon met de vrouwenkoers was denk ik rond een uur of 1:30, 2 klaar. Leuke winnaar.
Ik heb een bak met stof bij me. Ja. Als je wil, mag je
liggen.
Ja, wacht even voor de volgorde. Eerst werd de vrouwenkoers uitgezonden vanaf 11:30 ongeveer. Ja. Kon je kijken?
Ja,
en ik neem aan dat jij gewoon, Frank, uitgebreid hebt zitten kijken.
Met de hele Lotte Kopecky fanclub, die had ik allemaal bij mij thuis in quarantaine uitgenodigd.
Want waarom moet jij hier door het stof?
Nou ja, ik heb vorige week maandag, dus heb ik gezegd, volgens mij, dat ik Kopecky nog nooit een grote wedstrijd had zien winnen. Ik weet niet zeker of ik dat wel had kunnen zien. Maar ze werd in ieder geval altijd heel op de Vlaamse tv. Logisch, vroeger was dat volgens mij Jolien Doren. En zijn niet heel veel grote Vlaamse rensters. En steeds als er eentje is, dan wordt die natuurlijk altijd uitgebreid genoemd in het verslag. Logisch. Maar het kreeg iets krampachtigs, vond ik, af en toe in het verslag. Ja. En vaak won ze dan niet en legde ze het af tegen een meestal Nederlandse overmacht. En ik ging er eigenlijk vanuit dat ze dat haar hele carrière zou volhouden. Ook om mijn plezier te doen. Want ze werd dan vaak een beetje beteuterd geïnterviewd na afloop. Van, je bent 17e geworden en toch goed geprobeerd. Achter 16 Nederlandse. En dit keer liep het even anders. Want wat was ze sterk?
Ja, nou ja, volgens mij klopt het wel. Want ik was ook even ingedoken of ons gevoel nou klopte. En ze heeft vorig jaar een goed seizoen gereden, hoor. En ook best wel wat overwinningen geboekt. Maar volgens mij niet in de World Tour.
Kijk, ja, dus ik concentreer me echt zuiver op de World Tour. Ik heb, als ik even mag, ik heb vanochtend voor in mijn wekelijks column op HP De Tijd, heb ik het ook even genoemd.
Jij schrijft columns?
Af en toe. Even niet onbenoemd laten dat ik daar toch even enorm een flater had geslagen. Ik zou een paar regeltjes, wat een soort verkapt excuus aan Lotte Kopecky en de haren is. Ik zal ik even voorlezen. Zaterdag 5 maart 2020 is, ondanks de wereld, geen uitzondering. Weer is het mooi in de Strade Bianche. Bijvoorbeeld wanneer Annemiek van Vleuten versnelt en Lotte Kopecky een en al breedgeschouderde onverzettelijkheid niet van wijken wil weten. Al was het maar om te laten zien, ik ben beter dan jullie denken. Ik ben beter dan de tegenstand denkt. Ik ben beter dan ik zelf denk. En ik kijk naar Lotte Kopecky en herinner me dat ik me meer dan eens, met de vloeiende arrogantie van iemand die in vrouwenkoersen eigenlijk altijd een landgenoot ziet winnen, heb afgevraagd waar de anticipatie op een grote Kopecky-zege eindigt. En waar de hoop begon. De hoop die, zoals John Cleese opmerkt in Clockwise, zoveel lastiger is te verdragen dan de wanhoop. Die is tenminste duidelijk. En ik blijf erop vertrouwen dat de verhoudingen blijven en dat Van Vleuten de binnenstad van Siena zal platwalsen tot er een soort nieuwe gein van over is. En dat Lotte Kopecky de slemiel blijft die ik in haar meen te herkennen. Ook al weet ik wel beter, maar dat gebeurt niet. Want het is de Strade Bianche en verhoudingen zijn er om te verschuiven en Lotte Kopecky wint. En ze laat zich vetteren op het Piazza del Campo en op die brede schouders slaan waarop geen last te zien is, op de ochtend dat ze van onverzettelijk definitief onvermijdelijk is geworden en de enige slemiel die nu nog over is, is hij die er in haar één dag te herkennen.
Mooi. Ja, ja, mooi.
Ik voelde me echt een beetje, ik zat te kijken, ik dacht, sukkel. Dat was gewoon wat ik dacht. En los van of ik ooit gelijk heb gehad, het was gewoon, ze bewees alsnog enorm het ongelijk. Want ze was echt
echt heel sterk.
Toen ze ging, dacht ik, toen Van Vleuten ging, dacht ik, dit is dus iets wat al jarenlang een demarrage die niemand kan volgen.
Ja.
En als het dan iemand is, is het meestal Vollering. Of best wel vaak in ieder geval. Of die Italiaanse, weet je, Longo.
Ja.
En niet Kopecky. En dit was echt van een best wel elite groepje. Hield zij het wiel?
Zeker. En er was ook een strijd om als eerst door die bocht te gaan.
Ja, dat was ook goed. Dat is handig.
Ja, het was een heel duidelijke over mijn lijk mentaliteit. Van jij gaat niet als eerste die bocht door. Ik pak de kortste weg naar de finish.
Het leek bijna een valpartij te worden.
Ja, klopt. En ze blufte daar Van Vleuten. Nou ja, op het randje blufte ze eraf, toch?
Ja, maar het was wel binnen de perken,
ja,
toch?
Ja, zeker. Het was absoluut binnen de perken. Tenminste, van wat ik ervan heb gezien. Want de regie deed er alles aan om het zo slecht mogelijk in beeld te brengen.
Ja, die dachten, dit is zo'n mooie omgeving. We gaan zo min mogelijk laten zien van de koers, denk ik.
En het was ook, ik vond het ook wel mooi, het commentaar op de Belg. In ieder geval was Ine Bijen, is daar de co-commentator. En die is een oud-renster ook. De vrouw of vriendin van Serge Pauwels. En die was echt oprecht geëmotioneerd.
Ja?
Die was echt helemaal, die wist even niet wat ze moest zeggen. Die zag ook beelden vanuit het commentaarhoekje dat ze echt helemaal eraf lag. En dat vond ik echt mooi.
Ja.
Ja, je moet dit ook zien in de context van dat de Belgen al jaren geschoffeerd worden door Frank Heijnen.
Ja.
Dat ze dan nu eindelijk een keer een gram kunnen halen.
Ja, dat ervoer ik ook wel zo, ja. Ik dacht van, dit is allemaal bedoeld om mijn pootje te lichten. Nou, ik lag echt plat op de vloer, laat ik het zo zeggen. Nee, het was echt heel mooi.
Ook nog eens geveld door corona, heerlijk.
Ja, misschien moeten we nog heel even ter herinnering brengen. Eva Jansen wees ons op Twitter op dat Willem Dudok uit het ancien regime van de Rode Lantaarn.
Ja.
Die zei altijd dat Kopecky eigenlijk een button moest krijgen met daarop de tekst: ik ben helemaal niet zo goed. Om de Belgen te waarschuwen.
In een soort analogie naar dat er kinderen in de zandbak een button hebben die snel heel groot worden. Zei, ik ben pas 3.
Ja, ja.
Wat ik een beetje zeer ontroerende
dat
button tekst vind.
Ja, goed. Dit is wel de reden waarom we Willem hebben ontslagen, toch?
Ja, het is ja, nee, zo. Okay. Het was echt het koersinzicht daalde sneller dan Sebastian Reichenbach. De live-uitzending van de mannen.
Ja.
Dat was ook een spectaculair begin. Denk je, weet je wel, ik ga even lekker rustig zitten.
Ja.
Mooi dagje buiten. Eerst eens even rustig het landschap bekijken. Even bijgepraat worden. Chippy zoeken. Nog even koffie zetten. Maar toen brak er een valpartij uit in het peloton. Dat was echt, de dubbele Rietbergers en de salto's.
Dat is echt
vloog je om de oren.
Ja. Er brak een valpartij uit. Dat is precies hoe het was. Ja,
inderdaad. Alleen Hans van Zetten miste.
Ja, het was echt. Hans van Zetten was nodig bij deze valpartij.
Ja.
Maar het was gewoon op een grindpad kwam er een windvlaag, leek wel.
Ja.
Die blies een renner van Alpecin Phoenix. Wij weten niet precies hoe, wie, maar
we hopen Johnny Vermeers.
We hopen Johnny Vermeers. Johnny Vermeers is de redder waarmee Jos van Emden al de hele tijd ruzie heeft. Omdat Jos van Emden vindt dat hij gevaarlijk rijdt. Dat is eigenlijk wat.
Ja, en er zijn meerdere renners die moeite hebben met
even
de Johnny's
in het
peloton.
Met hem aan de stok, hè? Vorig jaar, ik geloof, in de Benelux Tour.
Zeker, ja. En we hebben nog wel wat meer renners gesproken die, geen liefhebber zijn van zijn manier van koersen. Maar sowieso, de veel Johnny's in het peloton worden niet echt gepruimd.
Zoals Moscon, bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld. Dat is een Johnny.
Ja, Bugno. Ze hebben een hekel aan Bugno.
Nee, Bugno is een topper.
Maar die kreeg een windvlaag in de wielen en die harkte zo Alaphilippe omver.
Nou ja, eigenlijk ook om hem misschien een van de Johnny's iets te ontlasten. Alaphilippe ging 3 seconden daarvoor zelf bijna. Hij moest uit zijn trapper. Maar hield zichzelf redelijk wonderbaarlijk nog op 2 wielen. Maar dat geeft dus aan dat er echt een flinke windvlaag was. Want op het moment dat Alaphilippe herstelde, toen kwam hij als John de Wolf in zijn beste dagen. Gewoon sliding 2 benen op de enkels.
Het was een beetje zoals Boris Johnson in dat ene filmpje aan Boris Johnson gaat rugbyen.
Ja. Voetballen? Was het maar rugby?
Met voetballen? Ja. Nee, het was toch met rugby?
Het was een rugby tackle op het voetbalveld.
Oh ja.
Ik dacht ook rugby, hoor.
Engeland-Duitsland, dat hij dus iemand heeft de bal en hij gaat zo head first, echt zo op kruishoogte, zeg maar, beukt iemand omver. Zonder dat ook maar.
Ja, maar zo onverwacht.
Hij heeft het ook bij een kindje gedaan, toch? Dat was rugby.
Dat is ook een keer.
Dat was rugby, ja.
En nu valt hij zelf.
maar voor Alaphilippe moet het toch ook zo gevoeld hebben? Ik bedoel, je schiet eerst uit je pedaal. Dan denk je, ik fiets weer recht. En vervolgens komt er een renner die gewoon zo, zeg maar, je fiets onder je uit
tackled.
Ja. En Alaphilippe had volgens mij het geluk dat hij echt over de kop vloog.
Ja. Ja.
Waardoor hij niet, zeg maar, gewoon alle renners over zich heen kreeg.
En daarna maakte hij nog een soort vlucht naar voren.
Ja, die ook echt goed.
Volgens mij een soort raar instinct van anders vallen er 10 achter me. Maar dat kan niet dat je dat op dat moment allemaal in de smiezen hebt. Van waar je bent, hoe je heet, hoe laat het is. En dat je toch een soort instinctief gevoel hebt van ik moet nog een paar centimeter meer naar de zijkant. Want anders.
Ja, want hij ging over de kop. Viel enigszins op zijn rug, maar rolde mee, kwam op 2 voeten te staan. En hupte toen nog naar voren en nam een klein duikje.
Ja.
En zijn fiets, die lag echt halverwege het weiland. Die was echt heel ver weg.
Dus die had hij zelf gelanceerd eigenlijk, denk ik.
Ja, of, nou ja, ik denk dat het ook veel zegt over die windvlaag. Daarachter, want ze zaten echt helemaal voor in het peloton. Ja. Daarachter was de valpartij echt massaal. Grootste slachtoffers, Thijs Benoot.
Ja.
Mohoric.
Ja, er waren twee Alpecins, dus die hierdoor...
Ja.
Drie, denk ik, of niet? Gogol ook.
Ja, Gogol natuurlijk ook.
Ondani. Ja. Stefano Ondani.
Ja, maar Gogol is toch wel wat belangrijk. Die werd vorig jaar 60, geloof ik. Ja. Mohoric was natuurlijk vooraf best een favoriet. Evenals Benoot.
Van sommigen. Van ons.
Matthews was ook abandon daarna. Dus maar vooral, er kwam een groepje op kop te zitten van... Ja, het leek niet meer dan vier man. Het waren er wel meer uiteindelijk. Ja. Maar het was een tijdje best wel chaos. Valverde was op achterstand. Nou ja, Alla bleef zelf...
Pogacar toch ook?
Nee, Poggi die zat vlak achter de valpartij, maar die ontweek hem. En Alla die bleef dus achter. En duurde best lang voordat hij weer een fiets had. En
hij had pijn aan zijn rug, zei hij achteraf.
Ja, klopt. En hij reed op volgens mij 2 minuten van de kopgroep. En dus de allereerste kopgroep. En nou ja, meer dan een minuut op achterstand van de... misschien wel meer zelfs. Dus iets van anderhalf op groep Pogacar.
Ja. Het was wel een beetje jammer ook. Het was wel dat je op dit moment dacht... er worden al best wel wat favorieten op achterstand gezet. Dat vond ik wel jammer.
Zeker.
Ik kan me het niet herinneren uit eerdere edities... dat het echt zo'n slagveld was eigenlijk.
Nou ja, wat ik me wel kan herinneren is dat op het moment dat de... live uitzending begon, dat er dan al zoveel gebeurd was, dat eigenlijk het hele veld al uit elkaar lag, waardoor er in mijn herinnering bijna nooit sprake was van een echt peloton. Er waren gewoon overal verspreid plukjes renners die aan het terugkomen waren of hun voorsprong aan het behouden waren.
Ja, maar kijk, dit is echt jammer, want we zien eigenlijk maar 2 uur van deze koers. Hè?
Ja.
En ze mogen echt wel vroeger beginnen.
Ja.
Nu was er natuurlijk ook de dameskoers ervoor. Maar ja, dat neemt niet weg dat je niet nog even rustig hebt om rustig de tijd hebt om naar de koers te kijken.
Wat ook gek is, want in al die andere gevallen, wat volgens mij ook veel logischer is, beginnen de mannen eerder en finishen de vrouwen daarna. Wat denk ik ook voor de kijkcijfers van de vrouwen positief zou werken.
Ja.
Dus ik snap niet waarom dat niet kan.
Ja, doe dat gewoon volgende keer.
Zou logisch zijn.
Sowieso zijn er natuurlijk veel mensen die zeggen... dit zou eigenlijk een monument moeten zijn... want dit is zo'n mooie koers, zo'n mooi parcours.
Ja.
En dat leidde ertoe dat een heleboel mensen... zag ik in mijn Twitter timeline, die zaten uit te wisselen... wat is het eigenlijk de volgorde van de leukste monumenten?
Ah,
vond ik wel leuk. Als jullie zo uit je hoofd een rijtje moeten doen, Jonne... wat zou je zeggen als van mooiste monument naar minste monument?
Vlaanderen, Strade... Roubaix.
Oh, jij zegt Strade, reken je gewoon al bij de monumenten dan? Ja, oké. Okay.
Ja, 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 dan pakken we die erbij toch? Vlaanderen, Strade, Roubaix. Luik. Sanremo.
Ja, Luik boven Sanremo. Ja, oké.
Okay. Ja.
Ja.
En dan La Doyenne.
Ja, ja. Dus Lombardije als laatste. Ja. Jij, Frank?
Ja. Nou ja, misschien Lombardij toch nog wel boven Sanremo. Ik vind Sanremo... Ja,
wat is
het toetje van Sanremo is zo schitterend. Maar die 200 kilometer ervoor, die 250 kilometer ervoor zijn zo...
Kijk, Sanremo heeft natuurlijk een fantastische geschiedenis. Maar ik ga er niet met plezier voor zitten. Ik vind het best wel een ellendige dag eigenlijk om dat te
wel
kijken.
Wel leuk dat je erbij bent, hoor.
Ja. Nee, maar kijk, ik zie er echt tegenop altijd. Ik vind het gewoon... In het begin is het heel saai en aan het einde vind ik het doodeng.
Nou nee, ik vind het einde echt fantastisch. Bijna elk jaar weer. Dus het is, maar het is zo'n lange opbouw.
Ja.
Nou, maar wacht even, nu even het rijtje van Frank.
Nou ja, qua kijkplezier is het Strade, Roubaix, Vlaanderen, Lombardije. Wat hebben we nog over? Luik, Sanremo.
Poh, echt een heel ander rijtje.
Pijnlijk zeg. De Vlaanderen op 3...
Qua plezier om naar te kijken vind ik Roubaix. Daar gebeurt altijd van alles. Ontbrandt veel eerder. Altijd spectaculairder met onbekende renners die kans maken om te winnen. Afgelopen jaar Vermeers. In de Ronde van Vlaanderen kunnen er eigenlijk maar een paar winnen. En is gewoon de vraag wie van de 3, 4 kunnen er winnen. Gebeurt altijd op dezelfde momenten. Kijk, het is gewoon leuk omdat het gewoon de meest wielerachtige wielerwedstrijd die er is, de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
En als je van wielrennen houdt...
Behoorlijk wielerig.
Ja, dan moet je gewoon van de meest wielerige wielerwedstrijd houden.
Ja.
Dat is gewoon zo. Maar puur qua kijkplezier gebeurt er in Parijs-Roubaix eigenlijk meer.
Ja. Maar ik vind dat zo'n gamble. Het is gewoon een beetje een loterij.
Dat zou ook wel leuk gaan.
Ja.
Ja, kijk, zolang er niemand
zwaar gewond is. Je wil ons niet trofferen.
Nee, maar...
Ik vind het toch wel lekker als de kwaliteit boven komt drijven uiteindelijk.
Oh nee, ik vind het ook leuk als Van Summeren kan winnen. Oh, maar, sorry.
Jij, Tim. Even een rijtje.
Nou, ik denk van... nou, natuurlijk op 1 Tour de France. Op 2...
Dan een hele tijd niks.
Hele tijd niks. Ja. Nee, ik denk dat ik dan de Ronde en Roubaix vind ik een beetje ex-equo hoor. Maar ik denk dat ik dit jaar het meeste uitkijk. Misschien kijk ik dit jaar wel het meeste uit naar de Ronde. Ook omdat Pogacar mee gaat doen. En ik ben gewoon Pogacar van aard. Ben ik benieuwd wie zich op dat parcours, wie het beste gaat zijn. Ik vind dat de Lombardije en Luik hebben echt een probleem op het moment. Want die moeten gewoon gaan bedenken hoe gaan we de koers interessant maken ten opzichte van die andere klassiekers of monumenten. Dit is een beetje moeilijk. En dus ik zou zeggen Ronde, Roubaix, Strade, Sanremo, Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik. Terwijl vroeger, van Luik, Bastenaken, Luik, keek ik echt het meeste naar uit.
Ja, dat is maar ook vanwege omdat Bogert.
Ja, omdat Bogert altijd goed was. Dus misschien als Bogert weer mee, dat is misschien wel de oplossing.
Nou, voor mij gold dat bij Rebellin.
Ja.
Zullen wij dit jaar vragen of Bogert bij ons aanschuift voor Luik,
Bastenaken, Luik? Dat deelneemt.
Ja. Ja, of die volgens mij mee wil doen.
Ik denk aangezien jij hem vorige week met Van Aert en Mathieu van der Poel hebt vergeleken, denk ik wel wat ik...
Ja,
opvallend vond.
Ja.
Maar ik denk dat hij dat wel wil.
Ja, dat is misschien wel...
Ja, leuk.
We hebben wel eens gewoon we hebben wel eens Amstel Gold Race met hem gesproken. Ja. Toen bleek hij elk detail nog te kennen. Dat was zo vet van Bogert.
Ja, leuk. Ja, laat hem vragen.
Dus dat kunnen we misschien daardoor Luik, Bastenaken, Luik ook weer leuker
verstehen.
Maken. Verstehen.
Als ik maar gewoon Sanremo mag doen.
En we gaan hem ook kijken met z'n allen. En een live verslag doen via Twitter.
Ik vind dus juist ook die aanloop. Maar dat was van ouder juist een moment dat je weer naar de nieuwe shirtjes ging kijken. En naar de nieuwe formaties. En dat ze dan zo die mooie wegen zo langs het water. En dan kon je eens even rustig kijken van... hoe ziet Sagan er nu uit? Is een nieuwe Liquid Gas pakkie. Ja. En dat soort dingen. Maar dat is nu gewoon...
Het voelt toch een beetje als
een... Het is midden in het seizoen geworden.
Als een... date met een heel saaie, maar heel mooie man of vrouw. Waarvan je toch wel heel graag wil weten hoe de date afloopt.
Ja, maar je weet, ik moet nog 5 uur blijven zitten.
Ik wil gewoon weten, wat is de payoff? Wat is de payoff geweest van deze date? Wil je weten?
Ja, je zit wel een beetje van, oh nee, niet een voorgerecht.
Dit zegt
ook
echt
nog veel. Ook nog een toetje.
Het kan zijn
en koffie.
Dat het eindigt met een gebroken dijbeen of zo.
Oké.
Hele goede metafoor. Over gebroken dijbenen gesproken.
Yes.
We waren gebleven bij de valpartij.
Oh, ja.
Benoot, die zei, ik moet echt mee de voorjaar gaan omgooien. Die was zo hard gevallen.
Nou ja, ik kreeg net wel weer wat berichten door dat de E3-prijs nog niet vergeven is. Dus dat hij hoopt tegen die tijd dan wel weer terug te zijn. Maar hij zou naar de Tirreno gaan. En, en daar zou hij in mijn ogen ook top 5 kunnen rijden. Want hij was steengoed. En dat zit er nu niet in.
Ja,
en dat
jammer.
Is wel eeuwig zonde, ja.
Komt nou weer bij hem het los van de blessure, wat hartstikke jammer is. Weer de twijfel, moet hij nou voor wedstrijden als de Tirreno gaan of voor die klassiekers? Kan toch eigenlijk niet allebei?
Ja, denk ik wel.
Behalve als je van Aert heet.
Nou, ik denk eigenlijk dat dat juist wel kan. En ik denk dat hij daarvoor ook bij de juiste ploeg zit.
Behalve dat hij altijd de derde man is dan toch, als Van Aert... of Roglic.
Ja, maar er zijn best veel koersen van een week, hè? Baskeland is ook gewoon interessant voor hem. Catalunya ook. De Ronde van Romandie ook. Polen misschien wat minder, omdat dat tijdens de Tour is. Maar Tirreno, Parijs-Nice zijn allemaal gewoon koersen die hij in potentie gewoon kan winnen eigenlijk.
Of die twee Canadese koersen vind ik ook wel wat voor Benoot.
Nee, natuurlijk, maar dat is één dag. Dus daar, dat hij daar goed in is, heeft hij eigenlijk altijd wel bewezen. En ik denk dat hij met Jumbo en dus met die sprinters zoals Laporte en Van Aert... Ja, dat is heerlijk voor hem, want eigenlijk had hij vorige week gewoon zo goed als de omloop binnen. Waar het niet dat het peloton nog tekort zat. Maar dit is de manier waarop hij koersen zou kunnen winnen. En ik heb nog steeds de heilige overtuiging dat hij ook in koers van een week, dat hij daar echt...
Maar geen rondrennen, toch?
Nee, 3 weken is te lang. 3 weken is echt te lang. Het absolute hoge berg is voor hem volgens mij te veel. En volgens mij vindt hij dat zelf ook. Maar die koers van een week, ja, die zijn ook prachtig. Weet je, het type Schachman.
Ja, ja, ik denk toch altijd, als je moet kiezen tussen koers van een week en echt klassiekers winnen, dan ga je toch voor eendagskoersen.
Ja, maar dat is ook omdat wij heel erg fan zijn van de Ronde van Vlaanderen. En
speak for yourself.
Ja. En in jouw geval San Remo. Ja. Nee, ja, ja, denk het ook wel. Maar die koers van de week, ja, het is ook schitterend.
Hm. Oké, even terug naar de straden. Yes. We hebben dus de valpartij gehad. Alaphilippe wordt teruggereden door Honoré en Schmid.
Ja.
Dus dat komt, lijkt op zich goed te komen. Het hele peloton bestaat uit vlokjes van renners. En het duurt best wel lang voordat het weer bij elkaar komt.
Ja, ja. Nog even een eervolle vermelding voor Taco van de Hoorn, vriend van de show.
Die ja, gewoon, want die zit in de kopgroep.
Als een Jackie Durand weer in de kopgroep zat.
Heerlijk, ja. En met goede renners ook. Hè. Die Calmejean is echt een, echt een toprenner.
Marco Brenner en Zoccarato.
Die kende ik ook niet.
Zijn ook toprenners.
Zijn geweldige renners.
Maar
die Brenner is pas 19, geloof ik. Hè. Dus dat is echt, ja, is die echt zo echt waanzinnig. Ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Pas.
Ja.
Nee, dus ja, het was chaos, maar Allah komt wel weer terug.
Ja, het komt bij elkaar.
Ja. En dan beginnen we aan de Settore Fabio Cancellara.
De Monte Santa Maria.
Ja, langs de strook. 19?
Ik dacht 11 kilometer.
Of 11,9?
11,9.
11,9 kilometer.
Ja. Jij was even de komma kwijt.
Ja, ik was even de komma kwijt.
119 kilometer. Mijn god. 100.
Oh, heerlijk. Maar wij zaten ook even, want Pogacar die ging het daar al een keer eerder proberen.
Nou ja, het is natuurlijk zo'n
samen met Alla.
Ja. Eigenlijk dacht ik, Alla is heel goed, want hij kwam best soepel terug.
Ja.
En ging eigenlijk ook best snel dat hij daar de kop pakte, ook op de Monte Santa Maria. En nou ja, in dat gedeelte van de koers, dus de finale gaat beginnen en er gaat geopend worden, zie je in mijn ogen altijd wel wie er goed zijn. En dat waren drie man. Alla, Pogacar en Wim Tellens. Tim Tellens.
Ja.
Van Bram Tankink, zijn voorspelling.
Ja.
Dus
dat hij zo goed zou zijn in de straden, dat was ook wel, ik vind toch iets meer voor, nou, de ronde, voor Roubaix.
Nee, hij is, Wellens is in principe een man voor de Waalse klassiekers. Dat is eigenlijk elk jaar zijn hoofdmoot. Maar
laag tot middengebergte.
Ja, zeker. En, maar hij vindt die kobbelkoersen vindt hij ook leuk. Dus hij pakt er altijd een paar mee per jaar. Vaak het openingsweekend.
Ja, vooral omdat hij natuurlijk in deze periode van het jaar altijd goed is.
Inderdaad. Dus hij is goed in de kou, hij is goed in de regen. Hij hoopt gewoon elke dag weer dat het regent,
ja.
Denk ik. En hij is ook, hij heeft gemountainbiked vroeger. Dus ja, hij is goed in die steile puistjes. Dit zou hem enorm moeten liggen. En volgens mij ligt het hem ook. Hij wordt 8e, geloof ik.
Dus, ja, hij zakte nog wel aan het eind.
Regie was hem totaal kwijt bij de finish. Dus we weten niet zeker, kan 8e zijn geworden of niet gefinished zijn.
De regie was in principe alles kwijt bij de finish. Die waren echt door het dolle heen. Niemand weet waarom, maar ze waren door het dolle heen.
Maar dat komt door die straatjes. Hè? Ze hadden een beetje gedoe omdat die straatjes zo smal zijn. Er kwam het signaal niet goed door.
Ja, dat is al vaker geweest, toch?
Ja, dat zou je zeggen. Nou, een paar keer. Weet je, ze hebben nu 16 keer georganiseerd of zo. Nu weet je het toch wel.
Volgens mij kwam dit argument ook toen we die slechte Italiaanse trein hadden gekocht. Dat kwam ook door al die straatjes.
Ja, de Vira.
Ja, de Vira. Ja. En van hetzelfde bedrijf heeft het Nederlands leger ooit nog voor een miljard aan helikopters gekocht. Die, dat is echt genieten, die waren gaan roesten, want ze konden niet tegen zeewater. Dat was de marine die dat had gekocht. Volgens mij deden die ook nu de regie.
Ja, maar dat is typisch Italiaans.
Nee, ja, het is wel heel mooi was het. Het was heel mooie regie, maar wel een beetje chaotisch.
Maar we zien dus Alaphilippe, Pogga en Wellens eigenlijk de bal openen.
Vond ik wel.
Ja.
Ja.
Was mooi. En toen dacht je nog een beetje van, nou, een beetje vroeg.
Ja. Nou ja,
zal wel nog niet helemaal. Ze wachten nog wel even.
Nou ja, tegenwoordig als Pogacar gaat of Van der Poel, dan denk ik, oh fuck, dit is blijkbaar de beslissende aanval.
Ja, dat is heel raar, want het was inderdaad 50 kilometer, iets meer. Dat ik dacht, ja, oké, dit is, hij gaat de forcing doen of hij wil wat mensen eraf hebben. Achteraf zei hij dat ook. Zei hij van, nou ja, ik dacht een speldenprikje, kijken wie er mee gaat.
Ja, maar dit was de tweede keer. Dus bij de toen hij de tweede keer ging, toen ging de weg even een beetje soort van naar beneden.
Ja. Daar reed hij weg.
Daar reed hij weg. En toen leek het alsof niemand echt goed zat op te letten.
Hij kan waanzinnig goed sturen volgens mij. Ja. Want ze probeerden hem wel bij te houden. Maar hij is gewoon, hij neemt heel veel risico daar op dat stukje.
Dat is leuk ook, hè? Dat iemand waarvan je toch, waar de hele tijd, nou, waar ik graag een soort dopingzweem omheen laat hangen. Als je dan ziet dat, hoe goed hij is in gewoon zo'n stukje bergaf rijden. Dan zie je ook gewoon onbetwistbare kwaliteit.
Hij heeft afgelopen zomer of afgelopen winter ook naar het schijnt wat crossen gereden in...
En gewonnen?
Gewonnen ook in Slovenië.
Dat kan je kan bijna gewoon niet meer missen als renner. Want de renners die ook goed kunnen crossen zijn nu zo dominant in het peloton.
Ja, je merkt dus hoe belangrijk het kan zijn. Want hij reed dus gewoon bergaf weg bij echt wel de grote mannen in koers.
Nou, het viel me ook op dat het was... Quinn Simmons,
Simmons,
die er vlak achter zat met zijn baard.
Ja.
Die deed geen poging, leek wel, om het echt dicht te rijden. Die bleef gewoon een beetje tempo maken. Toen kwam Alaphilippe, die reed echt tot op 30 centimeter of zo van Pogacar. En parkeerde toen echt volledig. Want toen ging ineens de camera zo naar de helikopter. En toen dacht je, maar zit ineens 6 meter tussen.
Ja, toen had hij gewoon een gat. En toen kwam er wel een heel steil stuk aan. Dus hij was vlak voor dat steile stuk weggereden op een aflopend stukje. En toen was hij gewoon de sterkste. Nou ja, dat is niet zo heel gek. Maar ik vond het moment en de manier waarop hij dus gewoon echt wegreed, dacht ik wel van, hè, wat is dit het nou? Ja. Is dit nou de... Want het gat werd daarna zo snel groter dat ik ook dacht, ja, dat was het gewoon. Dat was gewoon de demarage kruis erover.
Maar dat is dus ook de techniek van hem is ook gewoon blijkbaar superieur aan die van andere renners. Ja. En hij kan dat dan natuurlijk uitbouwen bergop. Ja. En je zag dus ook gewoon verderop in de koers dat het niet eindeloos is. Dus dat in theorie, als je daar gewoon met een ploeg achter gaat rijden, dat je hem nog kan terughalen, ook in theorie. Als je gewoon meteen naar die zware strook... er werk van maakt.
Maar het is die stijl van hem is toch gewoon een soort... Het is meer joie de vivre. Waarmee hij gewoon... De vrolijkheid waarmee hij dan denkt van... Nou, ik ga het maar eens doen. Zeg maar...
Dat komt ook door die plukjes haar die nog steeds uit zijn hoofd komen. Waardoor je toch een beetje het idee dat je naar knoop in je zakdoek zit te kijken.
Ik snap die plukjes haar, snap ik ook niks van. Want als hij ze helemaal afdoet, hangt zijn haar toch een partijtje treurig over dat hoofd heen. Dan denk je, die plukjes blijven helemaal niet recht overeind staan. Maar als hij op de fiets zit... Pure joie de vivre, ga gewoon die plukjes van omhoog staan.
Of denk je, zitten die plukjes in de helm?
Ik denk dat het is.
Dat hij een soort Ruud Gullit pet is het is eigenlijk.
Het is, maar ook de vrolijkheid waarmee hij vervolgens, zeg maar, die super steile stuk waarmee hij dat aangaat.
Ja.
Het is een soort dansen op zijn fiets waarmee hij naar boven gaat. En bijna een soort Taco van de Hoorn glimlach op zijn hoofd.
Ah, de tong, hè? Hij doet me nog steeds denken aan een tong.
Ja, dat vind je nog steeds onder
de tong van Toledo. Ja, maar wel een heel vrolijke tong.
Oh ja, de tong van Toledo. Dat is waar ook, ja. Alleen maar omdat het allitereert, toch?
Ja, zeker.
Maar het ging heel snel naar, wat was het, 1 minuut 40.
Ja, nou, en er hing nog een tijd lang een speciale renner tussen. Rodriguez van Ineos.
Rodriguez Cano.
Ja. Cano.
Of zoals op de Belgische televisie deden werd gezegd, Rodriguez Cano. Een soort speciaal soort iets voor op de oerte is, weet je wel. Twee persoons.
Ja. Roberts de hond.
Ja. Hem vond ik wel lange tijd indrukwekkend. Hij was duidelijk...
Onzinnig, maar indrukwekkend.
Ja, het was inderdaad. Hij probeerde het ook te lang. Maar dat is ook jeugdig enthousiasme. Ik denk dat hij ook 2,23 is of zo.
Hij heeft ook al goed gereden ergens, toch?
Ja, hij heeft al een uitslag.
Hij kon heel goed tijdrijden.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, hij was in de jeugd heel goede tijdrijden.
Oké. Okay. Nou, dat zou mooi zijn. Want, ja, nee, maar dat zou mooi zijn. Want, als hij dit kan en hij kan tijdrijden, dan heeft Ineos wel weer een pareltje op de plank. Maar ja, het komt er wel op neer dat met nog 49 kilometer te gaan...
Kon je iets anders gaan doen?
Ja, het was dat ik lekker in de kroeg koers zat te kijken. Maar het was wel... Ja, ik dacht wel, kruis erover.
Ja.
En het werd dus 1,40. Maar toen gingen... onder andere Askreen en Valverde eraan beginnen. En toen liep het nog wel snel terug.
Ja, het was, we haalden heel even nog een soort enthousiasme naar elkaar. Ja. Dat wij zeiden van, oh, nou loopt het wel snel terug.
Ja, het ging het even ook, onder de minuut.
Ja, maar was ook een belangrijk verschil volgens mij. Toen heeft Quickstep ook besloten dat Alaphilippe niet ging worden. Ja. En toen ging Askreen, die beter in vorm begint te worden, die in vorm wil zijn bij Roubaix en Ronde, die ging toen rijden. En dat scheelde wel veel.
Zeker, en dat was voor mij een ontzettende verrassing. Want ik dacht echt dat dit voor hem
te zwaar zou zijn. Ja.
Hij is voor mij eigenlijk de verrassing van het weekend. Ik had echt gedacht van Askreen, Ronde van Vlaanderen, Roubaix, E3-prijs. Dus echt de kobbelkoersen. Maar hij kan dit ook.
Zou het nog zo kunnen zijn dat je toch met Askreen en Valverde net niet de top achter Pogacar had? En dat als je in andere jaren een groepje had gehad met Bernal en Van Aert en noem maar op, dat ze nog een heel stuk dichter waren gekomen. Dat het dan gewoon harder gaat.
Van vorig jaar. Hè?
Van vorig jaar.
Van Aert en Van der Poel en
Alaphilippe.
En Gogol.
En Gogol bij zat.
Bernal en dus ook Pogacar. Ja. Ik bedoel, Pogacar zat er vorig jaar ook gewoon bij. En die kon het uiteindelijk niet meer bolwerken. Dat denk ik wel. Ik denk ook door de Tirreno die er zo kort op zat, dat er mensen niet zijn gekomen. En Parijs-Nice zit ook altijd. Wat dat betreft is de plaats op de kalender heeft nog niet helemaal.
Daar ging het over in het commentaar ook. Dat werd er ook gezegd van haal het naar woensdag, maar dan kijken er natuurlijk veel minder mensen.
Ja.
Ik vind het wel lekker aan het begin van het jaar hoor.
Ja.
Vind je niet?
Ja, nee, zeker. Maar hij moet dus wel een prominentere plek of zo krijgen.
Zou het parcours niet nog mooier zijn als alles in bloei staat? Of scheelt dat niet veel met het...
Ja, maar dan zit je tijdens de Giro. Als je dan zeg maar in begin mei zou zitten. Of dan in de
dan zijn hem... Ja,
dus misschien zou je de Strade en Lombardije ergens met elkaar moeten combineren, zodat mensen toch wel in de omgeving zitten.
Ja, maar dan heb je niet het voorjaarsgevoel.
Ja, en dan is het... Nee.
Nou, maar Lombardije wilde zeggen...
Veto.
We zijn er nog niet helemaal uit.
Maar goed, normaal gesproken inderdaad heb je hier... dat is ook het leuke aan de Strade. Dat je een top 10 hebt met klassementsrenners. Dus die rondes van 3 weken, rondes van 1 week. Maar ook de goed klimmende kobbelaars. En nou ja, er zat zelfs een verdwaalde... waarvan ik altijd dacht dat het een soort sprinter was, werd nu 9e, maar Simone Petilli. Ja.
Ja, het was ook een beetje of de top 10 uit, na het podium was de rest van de top 10 een soort rare verzameling van de top 10 uit de grote prijs Rick van Steenbergen en de Ronde van het Baskeland.
En dat is wel gek en dat zegt denk ik ook wel wat over die valpartij en over het deelnemersveld, dat net iets minder was dan voorgaande jaren. En dat had hetzelfde gevoel had ik ook een beetje vorige week bij de omloop.
Nou ja, je had ook kunnen zeggen, stel dat het trio van Jumbo-Visma erachter had gezeten. Achter Pogacar. Met Laporte en Roglic en Wout van Aert. Dat was denk ik toch wel anders geweest dan nu bijvoorbeeld Attila Valter.
Wel heel vet dat hij er weer was. Maar absoluut mee eens. Ik denk wel trouwens dat... Ik weet niet of het voor Roglic verstandig is om deze koers te rijden. Je moet toch technisch wel heel goed zijn.
Ja.
Dat zag je ook zoals Pogacar wegreed. Maar ja, goed. Aanvankelijk was het dus nog een grote groep die achter Poggi aan zat. Maar dat werd dus uiteindelijk Askreen Narváez weer.
Zo. De geweldige Narváez.
Ja. Wim Tellens, Valverde en Q&N Simmons.
Is het jullie ook opgevallen hoe vaak de Belgische commentatoren, wie waren er nu? José en Carol.
Ja.
Die hoe vaak ze Narváez door elkaar haalden met Carapaz?
Nee.
Dat was echt... er zit Carapaz. Carapaz zit er ook bij. Oh nee. Nee, ja, nee, dat is toch die gouden V2. Oh nee, het is toch Narváez.
Ah nee, dat was mij niet...
Dat gebeurde een paar keer. Maar ja, dat is ook omdat het gewoon onverwacht is hoe goed hij... of niet helemaal onverwacht, maar wel. Ja. Hij maakt wel echt stappen.
Ja.
Overigens, bij de finish, het was dus chaos. Hè? Dus ze zagen Pogacar zagen we nog gewoon goed binnenkomen.
Ja.
Die overigens langzamer dat laatste klimmetje opfietsen dan Lotte Kopecky.
Echt?
Ja. Ik heb het altijd gezegd.
Valverde kwam me achteraan, denken we, schijnt zo te zijn geweest. Ja. Hebben we kunnen zien op de einduitslag. Askreen en Valter en Bilbao zagen wel binnenkomen, toch achter elkaar?
Nee, Askreen zag ik juist niet. Ik zag Valverde wel en Askreen niet. Maar misschien hadden ze mij weer andere beelden gegeven.
Oh ja, nee, dat misschien was het net andersom.
Ja.
Quinn Simmons goed herkenbaar natuurlijk, vanwege zijn baard.
Maar ja, hij reed... hakenkruis op zijn shirt.
En het feit dat hij extreem rechts aan de kant van de weg reed.
Ja, precies. Dus mooie winnaar. Mooie masterstone.
En de eerste renner die de Strade wint met een solo langer dan 20 kilometer.
Ja.
En Van Verde wordt tweede. Mooi dat moment tussen leuk. Die twee mannen.
Hij was echt blij,
die man
hè,
en die jongen. Ja, hij was echt... volgens mij had hij tijdens de koers besloten om nog een jaar door te gaan. Als ik hier tweede word achter de nieuwe Merckx, ja, dan kan ik nog 6 jaar door.
Goed, dan gaan we nu even kijken naar de voorspelbokaal. Jingle! Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding!
Voorspelbokaal!
Wie hadden wij opgeschreven? Ja, Jonne.
Eerst nog even over die jingle.
Oh,
schitterend.
Ja, schitterend, toch?
Ja, heerlijk. Dat is gewoon een jingle, Tim.
Ja, weet je, dat is gewoon gemaakt door iemand die heet Lucas de Gier. Dat is toch leuk? Dat is geen familie.
Geen familie.
Nee, Huis de Gier van Noord-Holland heeft niks met Huis de Gier uit Brabant. Dus ik denk dat hij Brabants tak is.
Ja, wel een beetje nepotisme, toch? Of niet? Als iemand de Gier heet, dan zal jij niet aarzelen om meteen heel veel werk te geven.
Ja, nee, dat is waar. Dat is, En wij de Gieren staan natuurlijk bekend om onze ruimhartigheid. En daarom heet de Gier.
Ja. Die vreten alles op zodat er niks voor iemand anders is.
En blij met de botjes. Hè. Blij met de botjes.
Heel ja, blij met de botjes.
Maar goed, voorspelbokaal.
Ja. Ja, Jonne. Klasse hoor.
Van harte.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Klasse. Pogacar. Wie had dat, dat jij zoiets kan zien hè, van tevoren? Ik vind dat zo knap. Hoe kwam je nou bij Pogacar? Nou,
zielig bijna om zo iemand te voorspellen. Maar goed,
kijk, nu doen jullie alsof dat een heel makkelijke voorspelling was. Maar vorige week, ik heb namelijk gewoon geluisterd, deden jullie van, oh, Pogacar reed vorig jaar de finale niet eens. Reed hij wel. Sans rancune, hè? Die foutjes zo her en der. Zat te schreeuwen.
Heb je dit voorbereid? Je hebt allemaal bullets gemaakt. Als je ons nu
Ik onthoud gewoon alles, Tim. Ik onthoud gewoon alles. Een olifant vergeet nooit wat. En jullie deden helemaal niet van, nee, maar dat is de topfavoriet. Tuurlijk, dacht ik namelijk ook niet, totdat ik de odds zag. Ik vond het best een gewaagde voorspelling. Maar achteraf gezien bleek het gewoon een heel goede voorspelling. En dat is het belangrijkste.
Zo. Heel goed, Jonne. Deze geluid nu ook. Heb je zelf al je haar gestoken? Maar je krijgt er van ons ook.
Dank je.
Ik ga ook gewoon nu onverrassende mensen voorspellen. Ja. Dat is mijn nieuwe strategie.
Ja, okay.
Touché, jij had Mohoric opgeschreven, Frank. Ja. Dat was helaas, die lag helaas in de berm.
Vermoord door Gianni.
Vermoord door Gianni.
Ook een lekkere valler, hè, Mohoric over het algemeen. Die wil ook nog wel eens spectaculair door de lucht gaan.
Ben je had Pitcock? Wat is daar eigenlijk mee gebeurd?
Die is niet gestart. Een DNS.
Hij was die had een... die was
ik denk corona of AIDS. Of,
ja, maar ja, waarschijnlijk zoiets.
Dat is wel lekker.
Bram had Tim Wellens.
Ja, Wim Tellens, 8e. Mooi.
Goed gaan.
Amaike.
Alaphilippe.
Nou. Spectaculair.
Spectaculair, ja.
En had P.O. Bilbao. Not bad, Tim. Not bad at
all. Die heeft nu wel een beetje een abonnementje op ergens in de top 10 finishen. Ja. Maar moet wel een keer mee gaan doen.
Mooi 5e plekje. Ja. Vorige week. Hebben we nu een winnaar van de huidige voorspelbokaal?
Zeker. We hebben notaris Bas van Eyck, te Made. Yes. Die kent hem niet. Hebben we gevraagd om een winnaar te kiezen. We hadden aardig wat mensen die hem goed hadden voorspeld.
Ja?
Ja, Pogacar. Ja, er waren wel meer mensen die op het idee waren gekomen. Dat is toch grappig.
Dat is toch een listige outsider.
Maar kersverse vriend van de show, Hanne Mooi. Gaat hem winnen.
Nou, wat goed.
Ja, dat was mooi. Krijgt het Canyon pretpakket. Heel mooi, vooral heel mooi. Het Canyon pretpakket komt jouw kant op. En stuur ons nog de groetjes via vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. Aan één iemand en aan Willem, hè, mag je de groet altijd doen. Niet aan meer mensen.
Doen mensen het nog wel aan Willem of niet? Of is het toch een beetje uit het oog, uit het oor, uit het hart?
uit het oor, uit het hart. Het is toch een beetje anti-en regime, Frank. Dat is gewoon niet...
Dat doe je niet meer.
Wat wij nu gaan voorspellen... Oh nee, we hebben nog een winnaar van vorige week die de groetjes mag doen.
Helemaal, ik wou dat zeggen.
Luc de Fridge, komt hij aan.
Dag allemaal. Wat leuk om een keertje voor de voorspelbokaal geloot te zijn. Met het groeiende aantal luisteraars zal het wel steeds moeilijker worden om hem te winnen, dus deze kan ik vast in mijn zak steken. De groetjes wil ik doen toekomen aan iemand uit ons bowlingteam. Dave is mijn beste maat, wielerfan en rode lantaarnluisteraar. Bowlen is namelijk net als fietsen. Iedereen doet het wel eens, maar weinig kunnen het echt. Ins van Hoek, je krijgt de groeten van me. En aan de rest, bedankt en misschien tot de volgende keer. Luc de Vries.
Ik denk dat hij met de rest bedoelde die Willem.
Ja.
Er zit een soort rare bug in dit bericht. Ik hoorde het heet het bolen. Maar dat zal...
Ja, dat was het.
Dat was
nee,
bolen.
Nee, toch?
Ja. Sommige mensen doen dat, Frank. Met plezier.
Maar in een team?
Ja, blijkbaar. Ik vind het hartverwarmend. Ik denk dat je dan... Schitterend dat er dus bolers naar ons luisteren. Dat er eigenlijk beginnen... Schitterend dat er mensen bestaan die in een bowlingteam zitten.
Oh ja, ik dacht die naar ons luisteren. Nee.
Zouden dan meerdere mensen tegelijk ballen gooien?
Ja.
Dat ze dan zo'n...
Als team.
Ja, als team.
Ja.
Gewoon 1, 2, 3 en dan 5 ballen.
En begin je wel in een team waarbij die randjes zo opgezet zijn? Dat vind ik altijd ja. De leukste avonden bij het bowlen. Is dat zeg maar de uitlooptraining?
Dat je gewoon even lekker spieren. Gooi, dat is de warming up. Even lekker die schouder los.
De Rode Lantaarn uitzending nabespreken.
Ja.
Of live luisteren op de boksen. Allemaal tips.
Oh, wat goed zeg. Dat er gewoon bowlers naast luisteren. Ja, ja. Mooi. Nou, fijn.
Wat wij gaan doen voor de nieuwe voorspelbokaal is we gaan proberen gewoon... Deze week zijn natuurlijk Parijs-Nice en de Tirreno.
Ja.
Die gaan we allebei proberen een eindwinnaar van te voorspellen.
Oké. Okay.
Nou, proberen, dat gaan we gewoon doen.
Dat gaan we gewoon doen. Ja, dus ik schrijf... Jonne, jij schrijft een Roglic en Pogacar, neem ik aan.
Ja, vooruit. Ik zal een kleine verandering maken, maar ja...
Het worden wel gewoon Roglic en Pogacar.
Ja, het worden gewoon Roglic en Pogacar. Dus,
nou, verbeeld u niks, mensen.
Nee, vooruit. Dan zal ik die voor Parijs-Nice ga ik wel voor Roglic. En voor de Tirreno ga ik voor God.
Echt
ja?
Oh, van de broeken?
Remco Evenepoel, daar heb ik een kleine anekdote bij. We gingen namelijk afgelopen zaterdag koers kijken met z'n allen. Met een groot gedeelte van mijn WhatsApp-groep. Waar ik het nooit over mag hebben van Tim. En nou ja, daar, wij spelen ook een wielerspel. En ik ben ja, toch wel een van de weinigen die nooit Eddie Evenepoel in zijn team heeft. Of zoals wij hem noemen, God. Mm-hmm. En ja, daardoor ben ik in een soort hoekje gedreven als anti. Ja, we worden inmiddels Team Rocket genoemd, Benja en ik. Als de vijanden van Ash Ketchum.
Oh, Benja zit ook Pokemon. In ja, de beroemde WhatsApp.
Zeker, en die zit in Team Rocket.
En Team Rocket zijn Evenepoel aanhangers.
Nee, juist anti-Evenepoelers. Oh, en toen heeft dus één jongen uit de appgroep heeft dus een doos met goodies gekocht.
Van Easy Toys?
Nee, van Intermarché, Wanty Groep Gobert. Schoenen, sokken, kaarten van Taak van de Hoorn en Wesley Kreden en weet ik veel wat. En hij had dus... meerdere kledingstukken. Hij had voor mij een chino meegenomen. Weet je wat het is?
Chino, een broek?
Ja, een korte broek. Een korte chino was het. Mm. En voor Benja had hij een vestje meegenomen. En dat gaf hij aan ons. En wij zeiden van, goh, waar hebben we dit aan verdiend? Het zei hij, nou, kijk nog maar eens goed. En het waren dus twee topstukken van de kledinglijn van Remco Evenepoel.
Heeft hij een kledinglijn?
Wow. Ja, R.EV... 1703.
Dat is pincode, denk ik.
We zijn er dus nog niet.
Volgens mij is het de postcode. Is het niet de postcode van Schepdaal? Zou dat kunnen?
Ja, we dachten van misschien is het zijn geboortedatum of zijn... Maar we zijn er nog niet achter.
Je hebt het gewoon nog niet uitgezocht.
Ik heb hem wel gelijk aangedaan. Het was dus een broek waar op de binnenkant stond... Life is a time trial.
Echt waar?
Ja, en nee, goed, daarom heb ik nu ook om niet te zeggen, om te laten zien dat ik niet per definitie anti-Evenepoel ben, voorspel ik hem voor deze week de voorspelbokaal dat hij de Tirreno Adriatico gaat winnen. Van Pogacar.
Frank heeft gewoon gelijk. Ding-ling-ling-ling-ling-ling.
Is het zijn postcode? 2
voor 12? Het is zijn postcode, ja.
Nee.
Wat goed.
Ja, nou, dan vullen we er een P in op 10.
Ja. En dan is het antwoord... Parijs niet. Nee, maar het is...
Dus nee, mooi. Maar dus Evenepoel tegen Pogacar vind ik ook wel leuk. Vandaag is tijdrit.
Ja.
Wel benieuwd. Pogacar misschien een beetje moe.
Ja. Het zou zomaar kunnen.
Ja, maar dan komt er een stukje onverhard waarschijnlijk. En dan zegt Evenepoel, ja, wat doet dit hier?
Ja, dat stop is wel waar. Ja, dat is wel waar.
Nee, dus wordt mijn chino-vies.
Laten we hopen dat het niet al te technisch wordt. Dan komt God in de problemen namelijk. Maar ik voorspel hem gewoon. Ik flik het. Roglic en God.
Goeie. Benja heeft Roglic en Port. Ook al leuk. Je weet nooit wanneer Port ineens zo goed is. Nee. Je kan op off.
Maar nooit als je hem voorspelt in ieder geval.
Nee, dus dat lijkt me een doodskus.
Leuk.
Maaike zegt Poels en Vingegaard. Dat is ook Poels.
Ja, dat is leuk in de zin van lachwekkend.
Poels is een vorm, toch?
Ja, zou Poels dat kunnen? Ja, het zou wel leuk zijn.
Ja, dus Poels is in... wacht even hoor. Poels rijdt in Parijs-Nice.
Parijs-Nice, ja.
Nou, dan... Ja, ik denk Roglic na gisteren. Schrijf ik ook Carapaz op. Ja, ik dacht ook eens even kijken wat de Ineos nou gaat doen. Ja. Carapaz echt uitgesproken kopman. Ja.
Opvallend weinig mensen met Pogacar.
Zal ik die dan doen?
Ja.
Ja, ik neem Pogacar voor de Tirreno. Lijkt me duidelijk. En McNulty voor
Ja, precies. Dat moet jou toch kunnen bekoren,
dat, hoe noem je dat nou? Een bak met wormen, noem je dat altijd.
Kop als een bak met wormen, ja.
Ja, precies.
Bak ja, ik denk UAE-weekje.
Ja, ja, weekje UAE. Ja, terecht.
Ja, dat zou wel... Dan blijven we echt in verwarring achter, hè, komende week. Want dan hebben we net dit massastoon van Jumbo gehad.
Ja.
Doen we alsof Jumbo alles gaat oprollen. En dan heb je weer na een week heb je UAE. Die
en mijn voorspelling is tot zaterdag... rolt Jumbo alles op en dan verdelen ze een beetje die etappes onder elkaar. En staat Roglic een paar minuten voor. En dan die laatste dag wordt het één grote chaos. En dan, ja, dan komt er uit de rokende puinhopen komt dan McNuddy.
Ja, dat, dat
een bak met wormen.
Ja. Hij ziet er wel uit alsof hij uit een puinhoop tevoorschijn komt.
Is hij zo lelijk?
Het is... Ja,
ja, ja, hij is echt god, ja, lelijk, lelijk.
Maar zijn kledinglijn daarentegen. Oh. Ja.
Hij verkoopt chino's, jongen. Ja. Niet normaal.
Het is brand MC 90210.
Ja, nee, denk ik. Voorlopig alleen nog Crocs heeft hij daarin waarschijnlijk.
Doe je dat ook altijd als je iets uit Amerika moet bestellen? Moet je ook altijd een zipcode invoeren? Omdat je dan moet bewijzen dat je uit Amerika komt. En dan kan ik alleen maar 90210 bedenken. Ik neem aan dat iedereen dat heeft.
Brandon.
Daar zit ook een brand.
Ja, ja, zeker.
Oké, okay, zit er nog iets in het gleufje van de postbus?
Hallo?
Nou, klinkt heel dubieus. Maar in ieder geval een jingle, toch?
Komt-ie.
De post, wat brengt vandaag de post?
Jawel.
Wat een jingle weer.
Schitterend.
En echt, dit is een klassieke de gier.
Het wordt steeds mooier. Een klassieke, ja, echt een hoe noem je dat? Een compositie?
Een compositie, denk ik. Ja.
Compositie van de gier.
Ja, we kregen een mailtje van Tom Benjamins, onze vastste luisteraar.
Mooi gezegd.
En hij stuurt, het zijn hegemoniale stabiliteitsgroetjes. Beste postbankzitters, ik zal eerlijk bekennen dat ik angstig was wat het nieuwe seizoen zou brengen zonder Willem. Ik heb zelfs overwogen om ook een sollicitatiegesprek af te dwingen, gezien mijn hoeveelheid donaties als vriend van de show. Ja, sterk. Ik ben uiteindelijk blij dat ik het niet heb gedaan, want ik besef me nu dat ik met de tank als concurrentie een modderfiguur had geslagen, waar ze in de straten jaloers op zouden zijn. Ik ga binnenkort weer wat LP's verkopen en reken erop dat een... deel van de opbrengst naar jullie toe komt. Nou, dat laatste. Ik zou er niet LP's voor gaan verkopen, maar wel heel lief. En tot slot nog even een plaatje voor Amaike. Want volgens mij komen ze hier in het openingsweekend langs. En toen had hij een foto erbij gedaan van frituur Maaike.
Oh, wat leuk. Oh, ja, ik dacht dat hij een LP voor Maaike had.
Ja. Nee, dus ja, super leuk en lief om te horen. Dank je wel, Tom.
Ik wil nog wel wat LP's van hem kopen.
Ja, ja,
oh, verzamel jij LP's?
Nou, dat overweeg ik.
Ga je nu beginnen? Ja, je hoort dit en je denkt, alles, ik ga opeens verzamelen.
Als dat geld uiteindelijk weer zo via bij mezelf terechtkomt.
Heel slim.
Ja.
We hadden nog wat meer dingetjes in het postvakje zitten.
Oh ja.
Namelijk luisteraar Nick Palink. Pelink? Of wij de verschillende helmen van Jumbo-Visma kunnen duiden. Waarom heeft Primoz een ander design helm dan Wout van Aert en Laporte? En Wout van Aert heeft zijn Red Bull helm op. Maar die heeft dan weer hetzelfde model als de rest van de ploeg. Ligt dat aan zijn hoofd, Jonne? Je zie je al op het puntje van je stoel zitten.
Ja, oude helmduider.
Zo makkelijk om dit met mij op mijn bord te flikken. Volgens mij hebben ze er twee. En is eentje een speedhelm en de ander niet.
En die is dus niet voor speed. Een speed en een slow helm.
Nou ja.
Ik ga vandaag voor de slow helm zeggen.
Ja, je hebt één naam dag. Volgens mij waar hun naam op staat. En dat is volgens mij niet de speedhelm.
Oh, maar is de speedhelm eigenlijk voor tijdrijden misschien bedoeld?
Nee, niet voor tijdrijden, maar je hebt ook gewoon bijvoorbeeld een snelheidspak. Dus dat is dan een heel pak dat helemaal aansluit, wat je niet per se in een tijdrit...
Wat Kampenaerts altijd aan heeft.
Ja, of Mollema bijvoorbeeld toen hij die rit in de Tour won. Toen had hij de net iets hogere velg. Weet je wel, je maakt allemaal net wat aerodynamischer, maar daarmee ben je ook kwetsbaarder. Of vang je misschien juist als de wind van de zijkant komt, juist weer wat meer wind. Dus volgens mij is dat het, maar ik... weet het eerlijk gezegd niet helemaal zeker.
En even over dat Red Bull. Dat is toch eigenlijk gek? Dat van Aert soort van persoonlijke...
Nou, in het veld heeft hij het al jaren.
Ja, dat weet ik. Ja. Toch
dus,
anders.
Ja, ik denk dat hij het gewoon heeft uitonderhandeld. Van Aert zal natuurlijk niet de goedkoopste renner in pak zijn. En ja...
Kan Red Bull nog een beetje mee betalen aan zijn...
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het is. Want... ja, het salaris moet ook betaald worden. Ja. En je zit toch helemaal vol behangen met sponsors. Ja. Dus
ik vind Red Bull niet de sympathiekste sponsor, laat ik het zeggen.
Nee. Zo, dat geeft je vleugels, man.
Dat is waar. Maar heeft hij dat nog?
Nee.
Ja. Ik zag hem gisteren.
Zit helemaal niet te wachten op vleugels. Nee. Nee. Hou je vleugels bij je. Maar het is ook echt een lelijk helm, toch? Ja. Het ziet er niet uit.
Nee, ik vind het ook. Het vloekt ook met alles zwart.
Ja,
en,
ja het is zeg maar een soort... Het is pas en in het kleurenschema. Terwijl de Jumbo's er dit jaar vind ik gewoon best wel goed uitzien verder. Maar het is...
Ik weet hoe erg jij van het kleurenschema bent. Ik kijk hier om me heen en ik denk, ja, dit klopt allemaal.
Dit is allemaal, ja.
Ja, dit is allemaal één kleurenschema.
Allemaal aardse tinten.
Allemaal aardse tinten, ja, zeker.
Jammer dat je die Red Bull helm op je hoofd hebt.
Ja, de moe van de sponsor.
Wel veilig.
Krijg je vleugels van, hè? Maar ja, dat zal het zijn. Dus Van Aert heeft een eigen sponsor. En twee verschillende helmen bij Jumbo. Dat is dan.
Ja.
Het is wel handig, hoor, die namen op die helmen, vind ik. Elke keer denk ik, wie rijdt daar? En dan staat er Nathan. En dan weet ik het.
Nathan, wie is Nathan?
Nathan, ik zat ook nog te denken, moet je die niet gaan meenemen naar de Tour? Die kan zoveel kopwerk doen.
Ja, maar ja, als je gaat kijken wat er nog meer allemaal meegaat naar de Tour, dan vrees ik een beetje voor Nathan.
Ja, maar de combinatie Nathan en Mike Teunissen? Nathan van Hooijdonk en Mike Teunissen?
Dat is een lekkere combinatie.
Heb je wel goede bescherming?
Ja.
In veel ritten.
Nou ja, wie weet.
Nog een andere. Luisteraar Jacob de Boer deed nog wat onderzoeksjournalistiek voor ons naar de uitspraak van...
Le S-A-M-I-K-N.
Uit onderzoek van Benja kwam naar voren dat het Samin zou zijn. Maar Jacob deelde een video met ons waarop de koerscommentator bij de grote prijs van Montserrat Samijn zegt. Laten we hem even luisteren.
Opgestelde heer, die derde was in Kuurn afgelopen weekend en tweede dinsdag in de grote prijs. Samijn misschien wel een van de...
Moet wel veel vraagmeester in knippen vandaag, Jonne.
Ja, zeker.
Zie je de stress zie ik al een beetje.
Moet nog hard werken. Ja, ik moet mijn kinderen ook nog ophalen. Tjonge, en Frank thuis brengen.
Kijken welke volgorde dat wordt.
Maar ik zou zeggen, het is zo'n prijs die genoemd is naar José Samin.
Ja?
José Samin. En dan is het Frans.
Ja.
En dat Belgen dat gewoon verbasteren naar Samijn. Omdat Belgen alles verbasteren.
Toch weer die ouderwetse taalkloof.
Ja, maar het is in ieder geval niet Samin. Zoals we ook wel eens hebben gezegd hier in de podcast.
Nee, misschien moeten we ons gewoon hier niet meer in mengen. Want dat zou wel eens hele grote gevolgen in het Belgische taallandschap ten gevolge kunnen hebben. Want wij hebben gewoon invloed. En voor je het weet scheurt zo'n land. En wil je dat op je geweten?
Ja, dat is echt niet de bedoeling.
En dan moet jij weer een column schrijven waar je door het stof gaat.
Ja, want dan wordt Lotte Kopecky waarschijnlijk eerste minister van het Vlaamse
sport
win geweest.
Ik denk wel dat we een Wiedergutmachungs tripje naar België moeten gaan plannen. Want dit is na deze aflevering, Frank, het is er niet beter op geworden, laat ik het zo zeggen. Dus misschien moeten we weer eens ergens...
Ik zat te denken aan de E3-prijs.
Ja, misschien moeten we naar de E3-prijs gaan. Ja. Gewoon om daar even met groot... Kan Frank met een groot bord met sorry langs de kant gaan staan?
Ja, of een button.
Sorry.
Ik weet er niks van. Ik weet er minder van dan ik denk. Ja,
en ik ben pas 3.
Ja.
Nou, er was er meer.
Ja, leuk. Heerlijk. Leuk, jongens.
Veel dank dat jullie hierheen zijn gekomen naar
Haarlem. Ja, geen dank.
Ja, dank voor de ontvangst in dit stulpje.
Met deze aardse tinten.
Ja. Ja. Nou, ja, leuk. Het is dat je het zelf zegt.
Dank ook aan de vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Speciale dank en een warm welkom aan onze nieuwe vrienden Ivo Habet, Bartje van Merwijk, Landa's Laatste Hoop. Dat is eigenlijk het pseudoniem van Raoul ten Hulsen. Bas de Barman.
Ja.
Bas Wijn.
Ja, en ook beterschap aan Bas de Barman, want die had ook corona.
Maar Bas is dus vriend van de show geworden. Heeft hij ons vergeven na al die tijd toen jij zijn favoriete Chad Haga zo beledigd had? Dat hij...
Ja, ik heb Bas inmiddels zo vaak beledigd dat ik me niet kan voorstellen dat hij mij alles heeft vergeven. Dat komt ervan. Als je zo weinig kijkt op wielrennen, dan vraag je er ook een beetje om natuurlijk.
Maar waar is hij barman van als mensen zijn kroeg willen bezoeken?
Smit en Voogd, om de hoek bij Artis. Voorheen het meest sfeerloze kroeg van Amsterdam. Maar inmiddels na een verbouwing, hij heeft een heerlijk hoekje gemaakt waar je dus wielrennen kan kijken. Wat ik afgelopen zaterdag heb gedaan.
Bas, je kan je donatie nog storneren hoor.
Wil je ons ook steunen of is je iets opgevallen en wil je dat graag delen? Websurf dan naar deRodeLantaarnPodcast.nl of mail ons op groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. We horen graag jullie theorieën en vragen en groetjes aan Willem of aan Frank.
Of aan mij.
Klachten van Belgen. dit was het. Ook dank aan onze sponsors CanyonAuto.nl en natuurlijk onze heimaat HetIsKoers.nl. Wanneer zijn we weer, Jonne?
Ja, als het goed is donderdag met jij en ik en Benja.
Oh, want het is dus weer een week zonder Bram, denk ik.
Zonder Bram, denk
ik. Oké, mooi. Waar gaan we het over hebben?
Parijs tegen Nice.
Ah. En Tirreno tegen Adriatico.
Ja, mooi inderdaad.
Oké, nou, tot dan.
A bientôt.
Toedeloe.
A bientôt. We moeten, want daar kreeg ik een paar kleine opmerkingen over dat er veel stemmen zijn en veel vaste verkeringen. Om nog één keer uit te leggen, nou, dit is de maandagsetting en op donderdag doen we het zo. Maar dat het door corona ook allemaal een beetje door elkaar loopt.
Maar er zijn mensen wel snel in de war, vind ik. Toch?
Ja, we hebben een hele hoop rantebielen als luisteraars. Maar ja, goed.
Ja, die wil je toch een service geven.
Het is toch een boerensport, hè, wielrennen.
Elk is er eentje, Frank. Elk is er één. Hij loopt al. Dit ga ik trouwens erachter zetten.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.